Broeders en zusters, namens de kerkraad mag ik u het volgende meedelen. Vanmiddag is er voorbereiding voor het heilige avondmaal dat Deo Volente zondag 3 maart aanstaande in de morgendienst zal worden gevierd. De diaconie vergadert, zo de heer wil, 26 februari aan de Russenweg 6 te Zwolle vanaf 7:30. De catechisatie van groep 2 van broeder Winters gaat morgenavond niet door vanwege ziekte. En de collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten wij na fotomen zegengoed met elkaar zingen van Psalm 42, het eerste en het derde vers, de versen 1 en 3. Van Psalm 42 zingen wij na fotomen zegengoed. Wij willen nu gaan staan voor de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige, die is geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij danken u hartelijk dat wij opnieuw bij elkaar mogen zijn en dat we de schriften open mogen doen. Heer, wat als een hert dat verlangt naar het water, zo verlangen wij naar u. Om van u te horen, om u te zien, om Jezus te zien, aan uw rechterhand. om het met Heere God, de schrijver van de Hebreeënbrief, ook zo te zeggen in ons leven, maar wij zien Jezus. Heer, want Hij is ons leven. Van Hem verwachten we alles en onze ogen zijn zoekend naar boven gericht om Hem te zien, van Hem alles te vragen. Om daar in de verwachting niet teleurgesteld te worden, maar in het geloof te bouwen op die vaste rots. We danken U, Heere, dat U ons dat geven wilt, dat we het voorrecht van U krijgen om in vrijheid bijeen te zijn, samen naar U te luisteren, om zo die woorden van het leven ook te horen, om ze daaraan te spiegelen, en Heere God ook onze zonden te belijden voor U. Er is veel, Heere God, dat schreeuwt in ons leven. En dat is niet altijd de stem van het verlangen naar U. Dat is ook wel die dwaze stem. Die overmoedige stem. Die met kracht in ons leven doordringt. Om ons eigen leven te beheersen. Om, Heere God, te sturen wat niet voor ons te overzien valt. Om, Heer, in handen te houden wat ons steeds door de vingers heen glipt. U ontdekt ons daaraan. U ontdekt ons aan onze kortzichtigheid en onze dwaasheid. En we bidden U, Heer God, wil dat doen in die vaderlijke ontferming die we van U zo goed kennen. Om ons daar niet te laten, maar ons mee te nemen naar dat beeld van Hem. Onze Heiland, die aan het kruishout op Golgotha zijn leven gegeven heeft. Om daar de troost te vinden, daar de kracht te vinden. Daar, Heere God, verlossing te proeven bij Hem. Doe zo Uw woord open, Heere, wil ons zo alsjeblieft toespreken. En wil zo met dat woord door Uw geest ons opbouwen. Opdat we in ons leven, onberispelijk voor U leven. En ons leven een loflied mag zijn op Uw grote naam. Wil, Heere, zo onze zonden ons kwijtschelden. Onze goede eredienst geven. Laat, Heere God, dat woord niet alleen hier uitgaan, maar overal. Over heel deze wereld wil Uw gezin bij elkaar roepen en het bij elkaar houden. En het toeleiden naar die wondere dag waarop we Christus mogen begroeten als de vorst van het leven en de Heer der heerlijkheid. Wij bidden U dat alles in Zijn naam alleen. Amen. Wij lezen uit het woord van de Heer onze God, Genesis 17. Genesis 17. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tot hem, ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem, wat mij aangaat, zie mijn verbond is met u en u zult de vader van een menigte volken worden. En u zult niet meer Abraham genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin u als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaan, tot een altoosdurende bezitting geven en ik zal hun tot een God zijn. Voort zei God tot Abraham, en wat u aangaat, u zult mijn verbond houden. U en uw nageslacht in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat u zult houden tussen mij en u en uw nageslacht, dat bij u al wat mannelijk is besneden worden. U zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden en dat zal tot het teken van het verbond zijn tussen mij en u. Wie 8 dagen oud is, zal bij u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten, zowel wie in uw huis geboren is, als wie van enige vreemdeling voor geld is gekocht, doch niet van uw nageslacht is. Wie in uw huis geboren is en wie door u voor geld is gekocht, moet voorzeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees zijn tot een eeuwig verbond. En de onbesnedene, de man namelijk die het vlees van zijn voorhuid niet laat besnijden, die mens zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten, hij heeft mijn verbond verbroken. Verder zei God tot Abraham, wat uw vrouw Sarai betreft, u zult haar niet Sarai noemen, maar Sara zal haar naam zijn. En ik zal haar zegenen, en ook zal ik u uit haar een zoon schenken. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal, koningen van volken zullen uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lacht en zei bij zichzelf, zal dan aan een 100-jarig een kind geboren worden, en zal Sara een 90-jarig gebaren. En Abraham zei tot God, och, mocht Ismaël voor uw aangezicht leven. Maar God zei, nee, maar uw vrouw Sara zal een zoon baren. En u zult hem Isaac noemen, en ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht. En wat Ismaël betreft, ik heb u verhoord, zie, ik zal hem zegenen en vruchtbaar doen zijn en uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik oprichten met Isaac, die Sara u op dezezelfde tijd in het volgend jaar baren zal. Toen God geëindigd had met hem te spreken, voer hij van Abraham op. Daarop nam Abraham zijn zoon Ismaël en allen die in zijn huis geboren waren, ook allen die door hem voor geld gekocht waren, al wat mannelijk was onder Abrahams huisgenoten, en hij besneed het vlees van hun vooruit op diezelfde dag, zoals God tot hem gesproken had. En Abraham was 99 jaar oud toen hij het vlees van zijn vooruit liet besnijden. En zijn zoon Ismaël was 13 jaar oud toen hij het vlees van zijn vooruit liet besnijden. Op diezelfde dag werden Abraham en zijn zoon Ismaël besneden. En al zijn huisgenoten, zowel die in zijn huis geboren als die van een vreemdeling voor geld gekocht waren, werden met hem besneden. Tot zover de schriftlezing. Laten we nu zingen van Psalm 143, de versen 2, 4 en 8. tekst voor de preek is uit het gelezen schriftgedeelte Genesis 17, de eerste twee versen. Genesis 17, vers 1 en vers 2. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham en zei tot hem: Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u uitermate talrijk maken. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van Psalm 56, het vierde vers. Psalm 56, vers 4 is ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij mogen vanmiddag stilstaan bij Genesis 17. En dat hoofdstuk uit de Bijbel is voor ons als gereformeerden, denk ik, een heel bekend hoofdstuk. Het is een van de centrale hoofdstukken over het verbond. En over het verbond hebben wij in het verleden veel na mogen denken met betrekking tot bijvoorbeeld de leer van de veronderstelde wedergeboorte. Over het verbond moeten we het vandaag ook nog altijd hebben als we in gesprek zijn met baptisten. Anderen uit de evangelische gezindte. Als we spreken over de kinderdoop dus. En over de grond onder de kinderdoop. Het fundament onder de doop. Dan wijzen we op het verbond, toch? En dan komt, naast Genesis 15, ook Genesis 17 als een van de eerste hoofdstukken uit de schrift naar voren, waarin heel duidelijk over het verbond gesproken wordt. Het is in het verleden dus vandaag nog een machtig wapen gebleken in de strijd tegen wat we dan wel duur noemen het remonstrantisme en tegen het anabaptisme, de wederdopers, waardoor wij stelling nemen tegen de gedachte dat er ook maar iets in ons als mens zelf zou zijn dat uit eigen beweging God zou zoeken, dat uit eigen beweging God ook zou gaan dienen. Zo zou je samenvattend kunnen zeggen: met Genesis 17 stellen wij dus de leer veilig. De leer over verbond en doop. Genesis 17 speelt ook een grote rol in de gereformeerde theologie en de gereformeerde dogmatiek. Alleen daar is Genesis 17 toch niet voor geschreven. In elk geval is Genesis 17 niet allereerst en vooral allermeest geschreven om de leer van het verbond veilig te stellen. Tegenover wederdopers bijvoorbeeld. Of tegenover Kuiperianen. Want wie dat waren, dat wist Abraham ook niet. Ja, hij had er nog nooit van gehoord. Genesis 17 is niet allereerst geschreven om de leer over het verbond veilig te stellen, maar om het leven in het verbond veilig te stellen. Laten we dat eerst zeggen. Ik ga er zo meteen natuurlijk nog wel wat dieper op in. En laat ik u dan eerst deze voorbereidingszondag voor het heilig avondmaal, dat u zo de Heer wil volgende week hoopt te vieren, de vraag mogen stellen of het leven in het verbond bij u en bij jullie veilig is. Ik kan dat ook anders vragen. Wat hebt u nou op grond van wat wij hier in Genesis 17 en wat we ook verder in de Bijbel van God mogen leren over zijn verbond met mensen? Wat hebt u op grond daarvan met uw doop gedaan? Hoe leeft u daar nou uit? En hoe leeft u nou, hoe bepalend is dat nou in uw leven? Vanuit die rijke belofte die daar in de doop, en in het avondmaal natuurlijk wordt herhaald, maar daar in de doop aan u allemaal gegeven zijn. Hoe was dat nou van de week? Hoe is dat nou in uw en in jouw leven? Wat er bijvoorbeeld in het formulier voor de bediening van de heilige doop staat. U weet wel, dat is die drieslag, hè? Wij worden immers volgens het bevel van Christus gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Vader, verklaart en verzegelt God ons, de Vader ons. En dat Hij met ons een eeuwig verbond en genade sluit. Dat Hij ons daarom tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, ons van al het goede zal voorzien en al het kwaad van ons zal weer of voor ons doen meewerken ten goede. Zo staat het er toch. Hoe leeft u daar nou uit? Dat God het hem ten goede zal doen. de Zoon. We hebben het over afwassing van zonde, gerechtigheid voor God.
Bent u één met Christus?
De één is een dood en die is een opstanding. En als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verklaart en verzegelt ons God, de Heilige Geest, dat Hij in ons wonen wil en ons tot levende leden van Christus wil aannemen, want Hij eigent ons toe wat wij in Christus hebben. Hebt u dat werk en de kracht van de Heilige Geest in uw leven ervaren? In de dagelijkse vernieuwing van uw leven? Dat is natuurlijk een vraag die er mag zijn voor de voorbereiding. Is en was uw leven er voor God? Of hebt u daarnet ook van harte mee moeten zingen? Ik nader u het hoofd gebogen. Gij kunt, o Heer, geen kwaad gedogen. Ga met uw knecht niet in het gericht. En is u dat ook uit het hart gegrepen? Hè? Als gij niet luistert naar mijn klachten, dan is het duister dicht en zwart. Zo begint namelijk Genesis 17. Met het duister, dicht en zwart. Een duisternis waar God Abraham uit wegroept. Het thema voor de preek is: God roept Abraham terug. God openbaart zichzelf, dat is het eerste waar we bij stil willen staan. En God verklaart zichzelf, dat is het tweede. God roept Abraham terug, hij openbaart zich en hij verklaart zich. Misschien denkt u wel, waar haal je dat nou toch vandaan dat het hier in Genesis 17 zo somber en zo donker zou beginnen? Want in ons Bijbeltje staat er toch niet meer dan dat Abraham 99 jaar oud was toen de Heere aan Abraham verscheen. Is dat nou niet iets wat je kunt noemen het vrolijke begin van wat de leer over het verbond genoemd mag worden, in plaats van het donkere begin over wat het leven in het verbond mag heten? Het gaat hier toch over het verschijnen van God. Het gaat hier toch niet over het verkwijnen van Abraham. Bovendien, Abraham, dat was een gelovig man. Moet je kijken wat er in hoofdstuk 15 vers 6 over die man staat. Daar staat het heel direct. En Abraham geloofde God en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Dus wat zouden we het nu hebben over duisternis en over zondeschuld? Nou, wat zouden we daar nu over hebben, broers en zusters, jongens en meisjes? Wilt u misschien nog even ook naar vers 16 kijken van het vorige hoofdstuk, hè? Van hoofdstuk 16. Dat is namelijk de directe aansluiting, hè? Daar staat toch dit: en Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde. Abraham was 86 jaar oud. En toen de Heere opnieuw aan Abraham verscheen, dat is natuurlijk hoofdstuk 17 vers 1, toen was Abraham 99 jaar. Dat is niet zo'n hele moeilijke rekensom, hè? Daar zit 13 jaar tussen. Daar zit 13 jaar tussen. Nou, in die 13 jaar, het is eigenlijk evenveel zeggend als dat hoofdstuk 16 nou tussen die machtige hoofdstukken 15 en 17 in ligt. Om dat maar direct zo helder en duidelijk mogelijk te maken, zou je kunnen afvragen: wat heeft Abraham nou met die prachtige beloften daaruit uit hoofdstuk 15 gedaan? En wat heeft Abraham gedaan met die ontzagwekkende avond dat de Heer hem mee naar buiten had gevoerd en dat de Heer tegen Abraham had gezegd: kijk maar Abraham, tel de sterren maar als je ze tellen kunt. Zo groot zal jouw nageslacht zijn. Wat heeft hij daarmee gedaan? Nou, zult u zeggen, dat staat erbij in vers 6. Hè? En Abraham geloofde God, zo was het ook. Zo staat het er namelijk, dus zo was het ook. En Abraham geloofde God. Maar toen kwam Sarai. Toen kwam Sarai Abrahams leven binnen. Abrahams geloofsleven binnen. En haar boodschap, die was heel duidelijk. Sarai zei namelijk dit: Abraham, jongen, nou ben je 86. En als er nog iets terecht moet komen van die beloften die God gegeven heeft, dan zullen we er nu iets aan moeten doen. De tijd van wachten is namelijk voor ons voorbij. en wil er werkelijk sprake zijn van een nageslacht zoals de Heere dat aan u beloofd heeft, ja, dan zullen wij een andere oplossing moeten zoeken dan werkeloos toezien en maar blijven hopen. Hier heb ik Hagar, neem haar. Misschien zal ik wel uit haar gebouwd worden. Kijk, gemeente, daar heb je het nou. Want zegt het slot dan van vers 2 uit hoofdstuk 16. Abraham luisterde naar Sarai. Dat was de man die naar die sterren had gekeken. Dat was de man die door God geroepen was en die meerdere keren van de Heer de belofte had gekregen dat zijn nageslacht het land bezitten zou. De man die God geloofde. En God rekende het hem toe als gerechtigheid. Diezelfde man die gaat hier nu op precies dezelfde manier door de knieën als in Egypte. Toen hij Sarai uit lijfsbehoud vroeg om maar te zeggen dat ze zijn zuster was. U kent die geschiedenis. Ook toen nam Abraham het heft in eigen handen. En ook toen dacht hij dat hij Gods plannen moest helpen mee uitvoeren. Het was toen de rijkdom van Egypte die hij dacht zich toe te mogen eigenen. Nou is die slavin uit hetzelfde Egypte. Vermoedelijk notabene als geschenk nog uit die tijd meegevoerd, die Sarah hem toe-eigent om Gods belofte te vervullen. Waar het begint, dat heb ik gezegd, dat is dus bij de gedachte dat als er iets van Gods beloften uit moet komen, dat wij er iets aan moeten doen. Wij. Niet de Heer. Niet op Gods stem, op onze tijd. Niet op Gods wijze, op onze manier. En zo was 13 jaar geleden die tent van Sarai toch nog vol geworden van een kinderstemmetje en liep er inmiddels in het kamp van Abraham een tiener van 13 jaar oud. Ismaël, de zoon van Abraham. Daar staat het er natuurlijk niet bij. Dus dan moeten we dan een beetje voorzichtig mee zijn. Maar is het nou zo vreemd om te denken dat Abraham en Sarai de jaren erop regelmatig gedacht zullen hebben dat dit nou inderdaad de weg was die de Heer bedoeld had? Want Abraham die werd er om zo te zeggen niet jonger op. En er verstreek jaar na jaar zonder dat de Heer iets liet horen. En de 90, de 95, 6, 7, 98 die werden gepasseerd. Nog altijd was het stil. Terwijl Ismaël voor hun ogen voorspoedig opgroeide en een flink en een sterke jonge man beloofde te worden. Broeders en zusters, dan moet je eens nagaan. Wat dat in die tijd heeft betekend voor bijvoorbeeld het gebedsleven van dat gezin. Want die eigen gereidheid van toen, die maakte dat Sarai en Abraham waren uitgehoopt. Ze hadden het toch gekregen. Hoefden ze toch niet meer om te vragen. Dat ze waren uitverlangd. Wat zouden hun gebed nog voor de troon van Gods genade brengen? Daar liep die rond. Ismaël. Ze hadden toch gekregen wat er beloofd was. In elk geval hadden ze gekregen wat zij begeerd hadden. Wat ze gewenst hadden. Waar zij naar uitgekeken hadden. En ze waren rijk geworden. Naar buiten keken, daar zagen ze allerlei tenten, ze zagen kamelen, ezels, slaven, slavinnen. Dus kijk, we zijn tweeën begonnen. Was me wat, die tijd was er. Dus kijken wat God ons gezegend heeft. Ze waren rijk geworden. Ze hadden een zoon. Het was allemaal goed gekomen, gelukkig maar. Wat als ze erop gewacht hadden? Ja. Als ze er nou eens op gewacht hadden. Wat zou er dan gebeurd zijn? Als ze er nou eens ontbaan, als ze er nou eens naar uitkeken, wat zou er dan gebeuren? Als die koningen van Israël nou eens niet op Asher hadden vertrouwd en gedacht hadden dat ze het heft in eigen hand moesten nemen, wat was er dan gebeurd? En als de koning van Juda nou eens geen bondgenoot van Egypte had willen worden om zich tegen Babel te verzetten? Maar als hij zich nou eens als Hiskia met die brief voorover had geworpen, die brief voor Gods aangezicht had neergespreid, had gezegd, Heer, moet u eens kijken, dat moet u eens leven. En als Israël nou eens niet zijn welvaart en zijn voorspoed had gezocht bij andere volken en andere goden. Als wij nou eens, jongens, als wij nou eens met de wereld zouden breken, hè, en onszelf onbesmet van de wereld zouden bewaren. Als we nee zouden zeggen tegen die goddeloze levensstijl om ons heen, zou het dan gebeuren? Als we die paar honderd euro nou eens wel bij ons belastbaar inkomen hadden opgedacht. Wat zou er dan gebeuren? Als we christen zouden zijn, uit één stuk, ook werkelijk uit die doopbeloften zouden leven. Ik ben God, de Almachtige. Voelt u het geweldige contrast? Zo verschijnt God na 13 jaar opnieuw in dat leven van Abraham. Ik ben God, Abraham. El Shaddai. Ik hoef niet geholpen te worden. Jij hoeft niet bang te zijn dat er ook maar iets van mijn belofte niet vervuld zal worden. Wat heb je dan bij Sarai te luisteren? Wat heb je dan bij Hagar een kind te verwekken? Waar denk jij je rijkdom en je toekomst te kunnen halen anders dan bij mij? 13 jaar, broeders en zusters, had God gezwegen. Abraham werd al maar ouder. Misschien ook wel al maar gelukkiger. Dat hij toch maar zo verstandig was geweest. Om Sarai's woorden te volgen. En toen hij 99 jaar was. En Sarai 90. En er voor hem en zijn vrouw ook werkelijk niet meer enig uitzicht over was. Dat er ooit nog maar een kind geboren zou kunnen worden. Dan die zoon uit de slavin. Toen verscheen God aan Abraham. Toen kwam de Heer bij hem. En hij zei: je bent God, de Almachtige Abraham. Zou er voor mij iets te wonderlijk zijn? Als je gebed schreef. Maar was die stem? Maar was die verwacht? Maar was dat ootmoedig neergeknielde echtpaar? Dat samen de vader der lichten zocht. Waar is nou je toekomstverwachting? Waar is je geloofsvertrouwen? Waar is nou die levende en die intieme omgang met mij als een kind met zijn vader of met zijn moeder? Waar zijn nou die hulpzoekende ogen? En waar is dat troostzoekende hart? O mijn ziel, wat buigt ge neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder? Vind in God uw lof en lust. Ik ben God, de Almachtige. Die naam, die klinkt in Genesis tot 6 keer toe. We zullen ze niet alle 6 bij langs gaan, maar een paar keer wil ik toch wel graag even met u voor de aandacht halen. Dan juist zult u de betekenis van die naam en ook de betekenis van het moment waarschijnlijk nog meer gaan begrijpen. Ik noem u allereerst even Genesis 28, vers 3. En daar zegent Isaac zijn zoon Jacob. Het is echt precies zo'n situatie, hè? Dat is ook dat eigenmachtig vooruitgrijpen, dat maar naar je toe graaien, omdat je bang bent dat het je anders ontgaan zal. Dan heeft Jacob namelijk zijn broer de zegen ontstolen. Rebecca die zegt, oef, Jacob, nou moeten we snel zijn, want Isaac staat op het punt Esau te zegenen, dat moeten we niet hebben. God heeft een belofte gegeven. Hij slacht een bokje. Bedriegen maar, want als we nou niks doen, heb het, hè? Als we nou niks doen... Ja, dan moet hij vluchten, hè? Dat is dan die afgedwongen zegen. Dan moet hij vluchten. En zich de belofte eigenmachtig toekrijgt. En dan klinkt die naam weer op. Dan zegt Isaac tegen hem. En God de Almachtige El Shaddai. Zegen u. Hij maakt u vruchtbaar. En vermenigvuldig u. Zodat u tot een menigte van naam weer. En in Genesis 43 is het diezelfde Jacob die hier moet vluchten, die dan ook op zijn beurt zijn zoon moet laten gaan. Benjamin namelijk, die is door Jozef, die inmiddels onderkoning van Egypte is geworden, uitdrukkelijk genoemd. Hij heeft Simeon gevangen gezet en heeft gezegd: als je weer bij me komt, dan zal dat niet zijn zonder die jongste, Benjamin. En dan zegt Jacob: dat zal nooit gebeuren. ben Jozef kwijt geraakt, Simeon die is er niet meer. En dan zeker Benjamin ook nog meegeven, nou dat doen we echt niet. Maar die honger die nijpt. En die broers die blijven maar zeggen, vader geef ons Benjamin toch mee. We zullen goed voor hem zorgen. Nou en dan eindelijk. Dan laat hij hem gaan. En dan zegt hij, in hoofdstuk 43 is dat vers 14. In de uiterste nood eigenlijk. Dan zegt hij, en God de Almachtige, daar heb je het weer. El Shaddai. Geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, opdat hij uw andere broeder laten gaan, als ook Benjamin. En wat mij aangaat, als ik van kinderen beroofd moet worden, dan word ik beroofd. Ga dan maar, zegt hij. God de Almachtige, die zal over je waken. Laat u uw kinderen ook zo gaan. Deur weer uitgaan. God de Almachtige zal over je waken. El Shaddai. Zo staat die naam daar in Genesis dus tot 6 keer toe. In die diepe betekenis dat God geen helper nodig heeft en dat zijn arm niet tekort schiet om te helpen. Een naam die vertrouwen wil wekken, die ook vertrouwen wil ontvangen. Een naam die in het boek Job tot 31 keer genoemd wordt. Dat zal u wel duidelijk zijn, waarom nou juist in dat boek Job die naam zo veelvuldig voorkomt natuurlijk. Hè. Want Job's situatie is naar de mens gesproken volkomen uitzichtloos geworden. Dan heb je juist die naam, El Shaddai, God de Almachtige. Het is alsof de hemelen zich scheuren bij die naam. Het volle zicht krijgt op Jezus Christus als Nieuw Testament is gemeente. En die lofzang die Paulus daar natuurlijk uit. Maar wanneer hij over de kracht en de majesteit, de scheppingsheerlijkheid zingt, daar in dat eerste hoofdstuk van Colossens, dat is zo geweldig bemoedigend. Dan zegt hij vers 15, hij is het beeld en hij Christus. Is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen en hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Toonhoogte vandaag nog eens het eerste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën lezen. Nou, en dan is dus de vraag hè, in de voorbereiding en de aanleiding van Genesis 17 die dan vanmiddag zo op ons af mag komen, is dat nou ons leven? Wij zingen van Jezus, want Hij heeft alle macht. Ik ben God, de Almachtige. Zo openbaart de Heere zich hier aan Abraham. En ja, het is de gelovige Abraham die hier na 13 jaar te horen krijgt dat hij voorbarig heeft gehandeld. Dat hij veel te weinig heeft verwacht van de God die zich aan hem verbonden heeft. Het is de gelovige Abraham die in vers 17 betwijfelt of aan een 100-jarige nog een zoon geboren zou kunnen worden uit een 90-jarige vrouw. En dat hoor je in een vraag al, heren, mocht Ismaël toch voor uw aangezicht leven? Hij is er nou toch, zullen we dan daar maar verder dat verbond mee aangaan? Ach, en broeders en zusters, is dat eigenlijk niet het refrein dat heel de geschiedenis lang doorklinkt? Weet u waarom? Omdat het wachten zo lang duurt, vaak toch? Of omdat het lijden zo zwaar werd? En laten we eerlijk zijn, omdat het vaak in het leven toch maar zo simpel is om met een enkel hand te gebruiken. Het allemaal naar je toe te trekken. Met een paar handgrepen kun je je hele leven zo sturen. Kijk, tweede, God verklaart zichzelf. God verscheen aan Abraham, broers en zusters, jongens en meisjes, eigenlijk dus op een moment dat de Heer in Abrahams leven helaas niet zo erg zichtbaar was. Op het moment dat het ook inderdaad naar de mens gesproken niet meer mogelijk was. Het is in het eerste vers van Genesis 17 alsof je bij het graf van Lazarus staat. En de Heer Jezus te laat is. En dat is nou juist om Gods majesteit te tonen natuurlijk. Want in dat onvruchtbare, in dat uitgestorven, dat verdorven leven, wekt God een nieuw begin. En eigenlijk is dat nou ook precies wat de Heer wil. Dat wij geloven zullen. Je zou het haast de beknopste geloofbelijdenis van de Bijbel kunnen zeggen. Die naam. El Shaddai. God de Almachtige. En wat een genade dat Abraham bezoek krijgt. Wat een geweldig geschenk is daarin ook de besnijdenis. Want dat zal Abraham er voortaan elke dag aan herinneren. Dat God inderdaad El Shaddai is. Dat zal hem en dat zal geslacht na hem er steeds weer bij bepalen dat het de Heere is die uit al dat dorre en dat dode toch nog weer toekomst geeft. Ja, en dat zal leren bidden, mensen. Als het lang duurt. Dat zal leren hopen. Als het lijden zwaar weegt. Juist die besnijdenis. Die zal Israël eraan herinneren dat het heilig moet leven en dat het elke dag mag leven in de wetenschap dat God zijn volk onafgebroken in het oog houdt en uit alle beproevingen kan en wil en zal redden. Het tot in de slaapkamer toe zal het volk het geschenk van het leven als een exclusief voorrecht leren zien. Dat het onverdiend en onverwacht toch nog ontvangen heeft. En dat is niet omdat de mens, omdat de Heere de mens nou graag zo klein wil maken. Maar omdat de mens God altijd weer kleiner maakt dan dat die is. Omdat die mens denkt voor de Heere te moeten handelen. Ik ben God, de Almachtige. Leef voor mij. Wees jullie nou maar stralende ster tussen een ontaard en verkeerd geslacht. En houd je ver van alles wat die intieme omgang tussen jou en mij in de weg staat en beschadigt. En kleineert of logend. Want dat is wat de Heere zoekt. God zoekt kinderen die hem als de Almachtige kennen en vertrouwen. En zo wil hij samenleven. Kijk nog eens even naar wat Abraham tot nu toe met zijn eigen gereidheid bereikt had. Ik heb u al even gewezen op die verschralingen van het gebedsleven, van het verbondsleven. Dat betekent natuurlijk niet dat Abraham helemaal niks meer van de Heere wilde weten. Gedurende die 13 jaar, dat staat er niet. En hij kan zichzelf niet meer verdedigen, dus we moeten hem daar ook maar niet van beschuldigen. Maar wat Abraham deed, ja, dat was de belofte zelf vervullen, omdat het wachten zo lang duurde en omdat die uitzicht en omdat die situatie al maar uitzichtlozer werd. Hij gaf dat zegen. Er kwam behalve een zoon ook jaloezie en erfenis. En er kwam verdeeldheid in het gezin. Sarai's woorden zaaiden tweedracht. Het was Hagar, het was notabene uiteindelijk Hagar, die nog tot die geloofsbelijdenis kwam dat God de zijne ziet, hè? Daarbij die put, Lachairoi. Hij ziet. Maar zo had Abraham niet gehandeld. Die was met zijn rug naar God toe gaan staan. En nou roept de Heer hem weer terug. Hij zegt, ik ben El Shaddai. Verwacht nooit te weinig, Abraham. En leer mij vertrouwen. Leer naar mij om te zien en naar mij op te zien zoals ik naar jou omzie. Ik zal mijn verbond nakomen. Ik zal het verbond levend maken. Ik zal het niet vergeten. Het niet verloochenen. Ik zal u uitermate talrijk maken. Ik ben God de Almachtige. Heilig in uw midden. Leef heilig, want ik ben heilig. En dan had Abraham natuurlijk kunnen zeggen, ja Heer, u en ik weten dat wij niet bij elkaar horen. U hebt me opnieuw duidelijk gemaakt hoe dwaas ik eigenlijk ben. Hoe kleingelovig, hoe eigenwijs, hoe zelfingenomen ik handel. Uw wet is goed, leidt en leven. Uw eis is volkomen en terecht, maar Maar ik ben een zondig mens. Ik ben niet waard om ook maar een slaaf bij u te zijn. Ik sta hier met lege handen, met een geweten dat me voortdurend aanklaagt, met een hart dat donker is. Hoe zou ik nou ooit met u kunnen omgaan en in leven kunnen blijven? Het is alsof je Petrus hier voor je ziet, die dan ook tegen de Heer Jezus zegt, ga uit van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hè? Dat gaat niet samen. Maar Abraham zegt dat niet. En Abraham die zegt dat vooral niet omdat er meer staat dan dat u en mijn vertaling hier weergeeft. Er staat namelijk letterlijk, daar in vers 2, ik zal mijn verbond geven tussen mij en tussen u. Twee keer dat woordje tussen dus. En dat betekent dat de Heer het verbond niet alleen levend maakt tussen hem en Abraham, hè, van boven naar beneden, maar ook tussen Abraham en de Heer zelf, van beneden naar boven. En de genade, gemeente, wordt vanmiddag opnieuw alleen maar al maar groter en dieper en wijdser. Want wat God zegt, dat is niet minder dan dat hij ook in Abraham zal gaan werken, dat verbond met God wordt onderhouden. Hij zal dat verbond realiseren. God zal het doen. En zoals Paulus later schrijft natuurlijk in de brief van de Filippenzen, het is God die zowel het willen als het werken in u werkt. Filippenzen 2 vers 13 is dat. En nu staan we hier natuurlijk in het Oude Testament nog wel heel ver van het Nieuwe af. De komst van de Heer Jezus Christus is vanaf hier gerekend, zeg maar zo'n 2000 jaar er vandaan. Maar wat hier in Genesis 17 gebeurt en wat er gezegd wordt, gemeente, dat is wat er in heel dat evangelie steeds weer doorschittert. Dat God zegt, ik zal dat hart van steen bij jullie weghalen. En ik zal er een hart van vlees voor in de plaats geven. Ik zal mijn wetten in uw hart schrijven. En ik zal het brengen tot die nieuwe gehoorzaamheid in de gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Je hoort Paulus hier in Genesis 17 als het ware Romeinen 8 zingen. Hè? En die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Mocht u nou zeggen, ja, maar dat zijn toch wel moeilijke woorden. Wat betekent dat nou precies voor mij? Nou, dan ga ik weer met u terug naar dat doopformulier. Waar ons geleerd wordt dat de Vader een eeuwig verbond met ons sluit en dat de Zoon ons belooft te reinigen en dat de Geest met zijn belofte van inwoning komt. En dat God zegt, ik neem gestalte in jouw leven om ons deel te geven aan Christus en aan al zijn schatten. Gemeente, gelooft u dat? Dat God dat doet? Daarom vroeg ik u in het begin ook, wat hebt u van de week dan met uw doop gedaan? En wat bent u van plan vandaag en vanaf vandaag met uw doop te gaan doen? Want het is met die doop als met de besnijdenis. Het leert je bidden. Jongens, je was zo toen je de kerk in werd gedragen. Je had verloren leven, dat nog niets kon, totaal afhankelijk was. Zei God, ik leg mijn handen op jou. Je mag in mijn schaduw leven. En in het licht van mijn vriendelijk aangezicht. Leef maar. Ik ben er altijd. Dat leert je bidden. En dat leert je hopen. En dat leert je uitzien naar zijn beloften. En dat leert je wat Abraham mocht leren. Dat in heel zijn zelfgemaakte, maar toch verloren bestaan, God verscheen die tegen hem zei, maar Abraham toch. Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Leef voor mijn ogen zoals je voor mijn ogen leeft. Kijk naar mij op, zie naar mij uit zoals ik naar jou omzie. Wees niet kleingelovig, geloof alleen. Dat is je doop. Je doop is als de besnijdenis in de dagen van Abraham. Je hoort erbij. God zal zijn verbond realiseren. Tussen hem en jou. En tussen jou en hem. Gelooft u dat? Geloof je dat? Dat God dat doet. Er wordt niet meer, er wordt ook niet minder gevraagd. Want Abraham geloofde God. En hij rekende hem dat toe als gerechtigheid. Kijk, en zo ontvouwt zich hier in Genesis 17 het diepe wonder van het leven in Christus. uit Gods genade. He, dat leven, dat God uit dat dode, dat dorre, dat onvruchtbare opwekt en tot bloei brengt. Het leven dat van God is en dat naar God toe gaat, dat ook alleen maar tot leven komt en tot een leven blijft als het in dat licht van Gods vriendelijk aangezicht blijft staan. He, als het in Christus is, de Zoon van Gods liefde. Zo klinkt dat toch straks in Jesaja ook op. He, al waren uw zonden rood als scharlaken, ik zal ze maken witter dan sneeuw, al waren ze rood als karmozijn, ik maak ze als witte wol, zo zuiver en rein. He, dat wordt daar met het oog op Christus gezegd. En met het oog op de komst van de knecht die de zonden aan het kruis zal brengen en die zijn bloed zal uitgieten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De Zoon die zijn geest zendt. De Zoon die ons vanmiddag zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Doe open. Laat me binnen. Ik zal mijn verbond levend maken. Ik zal alles vervullen wat er is beloofd. Laat me binnen, opdat ik met je eten zal. Ik ben Jezus, die is en die was en die komen zal. En aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Kijk gemeente, zo is de zegen van Abraham aan de heidenen gekomen. Zoals Paulus dat in de brief aan de Galaten schrijft. Hij zegt er terecht nog iets bij daar in hoofdstuk 3. Namelijk opdat wij de belofte des geestes ontvangen zouden door het geloof. En voor wie het vanmiddag verstaan heeft, hè, waarom Abraham zich hier nou plat op zijn gezicht op de aarde laat vallen. En aan die voeten van zijn God ligt. Is het dan ook wel duidelijk dat het verbond natuurlijk niet rust op de reactie van mensen. Alsof u en ik een vrije wil zouden hebben. Tot een heilig leven. Zoals de Kuiperianen willen. En de Anabaptisten dat zeggen. Maar dat is niet om de leer over het verbond te beschermen. Dat is om u en mij vanmiddag te vragen of ook wij leven in de vreugde van dat samen zijn met God de Almachtige. Want wij kunnen heel wijsgerig. Tenminste, daar kunnen we ons best voor doen. En tenslotte ook schriftuurlijke verhandelingen houden over de dwaling van een ieder die denkt dat hij uit zichzelf een heilig leven leven kan. Daar kunnen we uren over bomen. Daar kunnen we allemaal aanwijzen. Kan niet. Kijk, mijn schrift zegt en zo. Maar dat geeft natuurlijk nog geen antwoord op de vraag of ook ik in Christus een heilig leven leid. Of ik de deuren misschien dicht houd voor de stem van Jezus. En of ik me onderwerp aan de geest van deze heiland. Houd het niet van u af, gemeente. Wij leven niet bij een leer. Wij moeten leren leven met Jezus. Die uit de doden is opgewekt en nu leeft. Om u en mij levend te maken. En wij worden er door God aan herinnerd. Dat we mogen leven uit de rijkdom van de doopbelofte. De rijkdom van het zijn met God. Ik ben God, de Almachtige, zegt hij. Gij dan zult volmaakt zijn, zei Jezus. Een christen uit één stuk zul je zijn. Er is namelijk niks minder beloofd. En die zonde dan? Je moet er ook tegen vechten. Ja. Ja. Ja, die zonde dan. Wat een macht heeft het kwaad. Hè? Wat een macht heeft het kwaad. En los van Christus is er ook geen enkele hoop. En buiten het bloed van Golgotha is er alleen maar die eeuwige duisternis. Wie de Zoon niet heeft, die heeft ook het leven niet. Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. En wat een macht heeft dat kwaad. Dat het zo mijn hart bezitten kan. Dat het zo me aanvliegen kan. Dat het me zo vast kan grijpen. En dat ik dat daar moet zingen. Ik nader u het hoofd gebogen. Ga met uw knecht niet in het gericht. En wat een afkeer kan ik van mijn eigen leven hebben. Dat ik niet kom tot dat heilig leven voor mijn God. Wat een macht heeft het kwaad. Maar het heeft niet de overmacht. Want u die gelooft geldt dit kostbare, zegt Petrus. Je bent een kind van het koninkrijk. Je bent een erfgenaam van het eeuwige leven. Ik ben God. de Almachtige. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Kijk, en dat maakt je gebedsleven nou zo verwachtingsvol en zo indringend. En dat maakt dat er in al het lijden toch ook uitgekeken en rijkhalsend uitgezien kan worden naar die heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En dat maakt een heilig leven nou ook zo kostbaar. Heerlijk, Vader. Dat het mag groeien. Dat ik Jezus Christus mag kennen. En want God vergadert zich een volk. Opdat het rein en heilig zal leven tot in eeuwigheid voor hem. Ik noem jou Abraham, zei God. Vader van vele volken. Want ik ben God, de Almachtige. En God raapte Abraham letterlijk bij de dood weg. En wat was zijn leven vastgelopen? God riep hem terug. Terug van zijn eigen keuzes. Terug van zijn ingebeelde rijkdom. Terug naar die rijkdom van dat verbondsleven. Terug naar het woord van zijn God. Zo roept de Heer ons vanmiddag terug naar dat leven met hem. Zo roept Jezus Christus aan de avondmaalstafel. Terug naar dat leven met hem. Terug naar de rijkdom van de doop. Terug naar dat vaste en dat zekere vertrouwen in hem. God de Almachtige. Hij openbaart zich. En hij verklaart zich als God de Almachtige die een vader wil zijn. Zo zeker als mijn ogen zien dat het brood gebroken wordt en mij die beker gegeven is. Zo zeker. We hebben het gezongen. Ik nader u het hoofd gebogen. En nou mogen we het ook meezingen. Aan het slot. Ik zal in het licht uws aanschijns mij verblijden. Zodat ik u mijn leven kan gaan wijden. Daar u mijn voet bewaarde tegen glijden, naar het licht mij hebt geleid. Amen. Met de kerk van alle tijden en plaatsen, daarboven in de hemel en hier beneden op de aarde, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van Nicea. Wij zingen daarna van Psalm 119, vers 17. Vers 17 van Psalm 119. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door Hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Samen danken en bidden. Ik volg uw licht, daar zal ik wel bij varen, Heere, zo hebben we dat gezongen. En het mag uit ons hart komen, want u hebt het erin gelegd. Vader, want de mens is van nature geneigd om bij zijn eigen licht te leven. En wat kan dat een tijdje sprankelend en stralend lijken? En wat kan een mens zichzelf bedriegen? En wat wordt deze wereld door de misleiding van de duivel ook elke dag nog bedrogen? Alsof het zo is dat een mens zijn eigen leven kan sturen en dat deze wereld in de handen ligt van een mens die van overmoed buiten zijn schoenen is gaan lopen. De werkelijkheid is anders hier. En u leert ons dat zien. U ontdekt ons ook aan onze zwakheid. En u haalt ons terug om met de ogen weer gericht op u te leven. Om ons leven los te laten, te verliezen bij Jezus Christus. Het stuur van het leven uit handen te geven. Hem te volgen die het lam is, waarheen die ook gaat. Omdat we weten, Heere, dat wie bij de Heer Jezus Christus hoort en achter hem aan blijft lopen, de toekomst niet ontgaan zal. Dat hebt u beloofd. Zo bent u, Heere God, bij uw volk. Zo wilt u ons dat volgende week ook aan het heilig avondmaal, zo u dat wilt en wij leven, weer voor ogen houden. Zo wilt u het in ons hart prenten. Vergeet het niet, ik ben God de Almachtige. En alles wat dood loopt en alles wat stuk loopt, zelfs de relatie met mij, breek ik open door het bloed van Jezus mijn zoon. En Heere, zo mogen we naar de tafel van die heiland toe vluchten. En ons leven daar bergen. In de hoop op dat eeuwige leven. Om ons daar over te geven en ons daar, Heere God, als het ware, net als Abraham, plat voorover op de aarde te laten vallen. Te zeggen, ja Heere, bij u alleen, daar is de levensbron. Van u verwachten we het alleen. Bij Jezus Christus wil ik schuilen. Zijn sterke armen mag ik om mijn leven heen weten. Dus uw armen, die eeuwige armen, zijn onder ons. En u draagt ons door de tijden heen naar die volmaakte toekomst toe, die u bezig bent uit te werken. Heer, wat is dat machtig. We bidden u voor elkaar. Als we daar moeite mee hebben. We bidden u voor elkaar als we misschien in jeugdige overmoed, of in carrière drang, of Heere God, misschien vanuit een stukje somberheid en cynisch ouderdom, dat er ook zomaar kan zijn. Maar weinig meer verwachten. Leer ons te bidden. Leer het ons, Heere God, van u vandaan te smeken. Leer ons bij de doop te leven. Om te weten dat u onze jeugd vernieuwt als een arend. En dat wij, Heer, als op adelaars vleugels gedragen worden. Leer het ons, Heer, bij die rijkdom van de doop te leven. Met de kracht van die beloften ook ons leven op te bouwen. Wil dat zo geven door uw Heilige Geest. En als dan, Heere God, het wachten lang duurt. Of het lijden weegt zwaar. En u weet dat, Heer. Hoe we soms in de huiskamers en in de slaapkamers geknield kunnen liggen. En dat u kunnen uitschreeuwen. U weet dat, Heer. Hoe het verdriet ons hart kan vervullen. Hoe de eenzaamheid zomaar in ons leven kan komen. Hoe we Heer, soms het gewoon niet voor elkaar krijgen. Om die wolken van donkerheid en van eenzaamheid uit ons leven weg te duwen. Als het lijden zwaar weegt. Als we in de verleiding worden gebracht, Heer, om met een enkele handgreep ons leven dan maar te bevrijden, alsof het zou bevrijd kunnen worden tot het licht van ons verstand en van ons eigen hart. Wil ons daarvoor bewaren. Wil geven, Heer, dat we ons dan mogen herinneren, dat woord dat u tot Abraham sprak, in zijn hoge ouderdom. Ik ben El Shaddai. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Wees heilig. Ik ben het. Heere, wat een belofte. Dank dat de diaken, als we van de week vergaderen, onder die belofte mogen leven en werken. En dat ze, Heere God, die rijkdom ook onder de gemeente gestalte mogen geven. En de gemeente ook daartoe mogen aansporen. Om die liefde van God te oefenen. Niet, Heere God, omdat de kerk rust op naaste liefde, wat zou het? Maar omdat de kerk rust en de gemeenschap rust op dat reinigend bloed van de Zoon van een God die liefde heet. Heer, wil daarin het werk van onze broeders ook zegen. Geef dat we ze ontvangen. Geef dat we ze ook voorzien van alles wat ze nodig hebben in hun dienst. Een ambtelijke dienst. Wil zo de kerkraad nabij zijn, Heer. Wees ons nabij wanneer de schriften open mogen gaan in catechese en vereniging. Wees ons nabij als de scholen weer beginnen, Heer. Geef de jongeren ook weer moed en kracht. Geef dat we ons als ouderen en ouders ook zo over dat jonge leven buigen. Ga met God. En laat het geen loze zin zijn, Heere God, maar laat het zo mogen zijn als die oude Isaac die zijn handen daar uitstrekte en een verslagen Jacob die zijn geloof bouwde toen hij Benjamin liet gaan. Mogen God de Almachtige bij je zijn. En Heer, als we dan in de schaduw van de Allerhoogste zijn gezeten en we overnachten bij u. Wie zal dan de uitverkorene Gods beschuldigen? Zal enig schepsel ons kunnen scheiden van die liefde van u? Die is in Christus Jezus onze Heer. Leer ons zo leven. Leer ons zo vertrouwen. Leer ons zo, Heere God, te rusten. Van al die vermoeidheid, van al die krampachtigheid, van al die opstand en die eigen gereidheid en die zwakheid en die dwaasheid. Leer ons rusten in de schaduw van het kruis. Wees zo met ons. Heere, begeleid ons op al onze wegen. Breng ons op uw tijd alstublieft weer veilig bij elkaar terug. Dat bidden wij u. In Christus' naam alleen. Amen. U krijgt gelegenheid de Heer uw gaven te schenken. Wij zingen daarna als onze slotzang Psalm 25, vers 4 en vers 7. Het vierde en het zevende vers van Psalm 25 is onze slotzang na de collecte. Gemeente, ontvang u de zegen van de Heer uw God en ga in vrede naar uw huis. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.